Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Genade en vrede worden de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Heer Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We luisteren vanmorgen vanuit de prediking naar het koningschap van onze Heer Jezus Christus. En daarom gaan we nu zingen Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof vanouds zijn troon en woning. Wat er volgt in het 16e vers van Psalm 68. Ook deze morgen horen we de heilige wet van onze God, zoals die tot ons komt in Exodus 20 en haar samenvatting. En daarna zingen we Psalm 47, het vierde vers. Zing des hoogste eer, omdat ieder leer hoe hij heerst alom voor over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 47... dat we willen zingen nadat we geluisterd hebben naar de wet van onze God en haar samenvatting. We stellen ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden en zegt ook deze morgen: Ik ben de Heer uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam zomaar ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is het Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag en heilige die. Eert uw vader en uw moeder, opdat u daar verlengd wordt in het land dat de Heere God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die de wet van God in zijn binnenste gedragen en vervuld heeft, vatte deze woorden al dus samen. U zult lief hebben, de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Vraagt u onze zegen over de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laat ons bidden. Getroon en barmhartige God, eerbiedig buigen wij ons voor u neer. Nu ook op deze uw dag, geheiligd door opstanding van Christus uit de doden, weer de verkondiging van uw woord mogen ontvangen. Heer, een dag van samenkomen op deze plaats, met de gemeente die met ons verbonden is via beeld en geluid, die zich ook verzamelt rondom de verkondiging van het woord thuis, om te leren wat het is om uw lof te zingen, zoals we zojuist hebben gedaan, dat we aardse machten loofden, Heere. Heere, dat zit er van huis uit niet in, dat moeten we zeggen. We zingen, Heere, de lof op onszelf, op menselijke prestaties, of we zingen helemaal niet, omdat we zo gebukt gaan onder het leven wat zich in de wereld afspeelt. Misschien is wel lang geleden dat we gezongen hebben van vreugde, maar hier leert u het ons. En we bidden u of dat vandaag weer gebeuren mag, als uw woord ons wordt gepredikt en de heerlijkheid en de glorie van Koning Jezus ons wordt voorgesteld, dat ons hart erdoor wordt aangeraakt. En dat we het leren om hem te eren die onze koning werd en eeuwig zijn zal. Tegelijkertijd, Heere, moeten we belijden, als we om ons heen kijken, dat we vaak aangevochten worden. Is onze Heere wel koning? Andere heren lijken te regeren op deze aarde. Heren die zoveel macht hebben en zo vreed keer kunnen gaan. O God, wij bidden u, leer ons de ware dienst van de Heer Jezus Christus te kennen in ons leven, om bevrijd te zijn om hem te dienen. En Heere, geef dat we verlangen mogen naar die dag, dat het koningschap van onze Heer Jezus Christus openbaar en zichtbaar zal worden, en dat allen zullen moeten herkennen dat hij Heeren is, ook die hem doorstoken hebben, hem hebben afgewezen. O God, geef uit genade dat we daarbij mogen zijn, en dat we aan Jezus zijde mogen staan om hem daar volkomen zonder zonde eeuwig toe te behoren, eeuwig te eren. Heere, wij bidden u of u ons wil helpen uw dienaar te zijn door uw geest. Geef ons het woord zo te spreken dat het mag overkomen bij ons allen, jongeren en ouderen, ook bij hen die met ons verbonden zijn. Dat is, kan het vaak moeilijk zijn, Heer, in het gezin, om ons te concentreren. Wil ook daar uw zegen schenken en laat het woord ook daar zijn kracht doen. Geef ons een heilige concentratie op het ene nodige waar het echt op aankomt voor ons. Nu en eeuwig, u te kennen, uw lief te hebben. Verenig ons hart dan tot de vrezen van uw naam, omdat het zo goed mag zijn om samen hier vanmorgen in uw huis te zijn. We bidden u, vergeef ons al onze zonden die we nooit moeten belijden. Zonden in woorden, gedachten en daden. Zonden in wat we gedaan hebben, in wat we nagelaten hebben. O Heer, laat het bloed van Christus reinigend, helend en troostend overkomen. Geef dat we Christus mogen kennen, door het waarachtig geloof als degene die onze schuld heeft weggedragen, die door zijn opstanding alle machten heeft verbroken, en die ons kracht geeft om te leven tot uw eer. Zet ons aller leven vast op de vorst van Pasen, de rotsteen wiens werk volkomen is, opdat we gewassen door zijn bloed, vervuld door zijn geest, mensen zijn tot uw dienst bereid, die heen leven naar de volle openbaring van uw koninkrijk. Sterk al in je taken met deze dienst, kosterorganist en in de techniek. Getrouwe God, geef ons een ongestoorde dienst en hoor onze beden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar het woord van God openen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We lezen allereerst in het Oude Testament Psalm 110. En daarna in het Nieuwe Testament uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, de eerste brief, het 15e hoofdstuk, en daarvan de versen 19 tot en met 26. Psalm 110. En 1 Korinthe 15. We lezen allereerst het woord van onze God in Psalm 110. De Psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Tot ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heer zal de scepter uw sterk te zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilige sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het voldode lichamen maken, hij zal verslaan degenen die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal u het hoofd omhoog heffen. Hier eindigt de lezing uit Psalm 110. Vervolgens lezen we 1 Korinthe 15, en daarvan de versen 19 tot en met 26. U weet, Paulus die spreekt over de opstanding, heel bijzonder in 1 Korinthe 15. En die voert alles aan om te zeggen dat wanneer Christus niet was opgestaan, alles te vergeefs was. En zo zegt hij dan ook in vers 19, indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zal in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar niet gelukkig is in orde de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, tot hij al de vijand onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zalig zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Ik heb nog wat afkondigingen, gemeente, die ik u laat horen. Volgende week zondag, de diensten betreft, zo de Heer willen we leven, om 10:00 proponent Rijsdijk uit Scherpenisse. En 's avonds om 6:30 dominee Liefting. De collecten voor deze dienst zijn de eerste voor algemene doeleinden, de tweede voor de evangelisatie, de derde voor bouw- en renovatiefonds. En die collecte, die gaven, kunt u in de bestemde zakjes ook bij de uitgang geven. In verband met Koningsdag op 27 april zingen we naar de zegen staande twee coupletten van het Wilhelmus. Tot zover deze afkondigingen. Voordat we naar de verkondiging gaan luisteren, gemeente, gaan we met elkaar zingen Psalm 110. En daarvan de versen 1, 2 en 7. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij. Wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 7 van Psalm 110. Gemeente, de tekst voor de prediking voor deze morgen vindt u onze tweede schriftlezing, 1 Korinthe 15, en daarvan de versen 25 en 26. We lezen daar onze tekst, want hij, dat is Jezus, hij moet als koning heersen, tot hij al de vijand onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot zover de lezing van onze tekst en ik heb boven de prediking gezet, leve de koning. Jezus moet als koning heersen. Nou ja, zegt u gemeente, dat is mooi geformuleerd, maar wat zie je ervan in onze wereld dat Jezus koning is? U zegt, ja, dat gelooft het natuurlijk nog wel. In die eerste tijd, toen alles nog maar net gebeurd was met Jezus, en het vers in het geheugen was geweest, lag bij de generatie die er getuige van was geweest. Maar intussen zijn we al bijna 20 eeuwen verder. En het wordt toch wel moeilijk om het allemaal te blijven geloven. Wat zien we ervan? Dat Jezus koning is. Nou gemeente, is dat eigenlijk niet altijd zo geweest met de Heer Jezus. Wat kon je ervan zien toen hij nog geboren moest worden? Het volk Israël zuchtte onder de bezetting van de Romeinen. En toen was er een engel die tegen dat nog ongetrouwde meisje uit Nazareth kwam vertellen dat ze zwanger zou worden, nota bene van hem, over wie de Bijbel geschreven staat. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in de eeuwigheid. En als een koninkrijk zal geen einde zijn. Nou, dat kan toch helemaal niet? Wat zag je er nu van dat Jezus koning was? Aan het eind van zijn leven, dan staat hij voor zijn rechters getooid met een purperen kleed en met een kroon van doorn op zijn hoofd en een rietstaf in zijn hand. En ze zetten hem daarvoor spot neer. Zie jullie koning, niet veel meer dan een bespottelijke koning. Wat zie je ervan? Dat Jezus koning is. En dan komt hij vlak daarna aan een kruis hangen. En dan staat er op een bord boven dat kruis Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Een koning die sterft als een misdadiger aan het kruis, als een vervloekte. Is dat mijn koning? Wat is er voor koninklijks aan hem te zien? Doe met het Pasen. Dus de dood veroordeeld is opgestaan. Op zijn eigen terrein heeft Jezus de dood verslagen. En koninklijk triomfeert hij over dood en graf. Dus toch een koning. En Paulus is gemeente in 1 Korinthe 15 zijn lezers bezig daarvan te overtuigen met allerlei argumenten. En dat was dringend nodig, want binnen die gemeente van Korinthe bestaan nogal wat misverstanden over hoe dat nou precies zit met de opstanding van de doden. Nou, dat de Heer Jezus is opgewekt, dat willen ze nog wel geloven. Maar dat ze zelf ooit eens zullen opstaan, daar hebben ze veel problemen mee. Dat hoeft, dat kan trouwens helemaal niet. En daarom heeft Paulus in dit lange hoofdstuk alles weer eens op een rij gezet. Als de doden niet worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. Dan is onze prediking ijdel te vergeefs. Dan is ook uw geloof ijdel en te vergeefs. Dat is alles voor niets. En dan stort het hele gebouw van ons in als een kaartenhuis. Dan is er ook geen vergeving van zonde, dan is er geen eeuwig leven. Dan zijn alle mensen verloren die toen zij gingen sterven hun hoofd op Christus hebben neergelegd. En kunt u beter uw kerk maar verkopen en er een soort winkel van maken. Maar, zegt Paulus, Gode zij dank is het wel waar. Maar nu, met andere woorden, laten we nu maar over ophouden. Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Maar gemeente, en toch, ik zei het al, voor Pasen kun je er weinig van zien, dat Jezus koning is, veel eerder tegenovergestelde. Nu dan, nu Pasen, is er eigenlijk zoveel meer te zien, dat Jezus koning is. De dood verslonden, de overwinning, ja, ja, ja. Maar wat merkt u ervan? De dood gaat onverstoorbaar verder in deze wereld door om slachtoffers te maken. Kijkt u maar naar de actuele gebeurtenissen in de wereld, als u alleen maar denkt aan wat er van de week in Israël gebeurd is. Het is te vreselijk bijna om over te praten, hoe mensen ook in onze beschaafde wereld met elkaar afrekenen. Dood en graf overwonnen. En ons kind dan, denkt iemand, dat we zo jong moesten missen en afstaan. En mijn vrouw, een man, die mij door de dood ontvallen is, waar praat je eigenlijk over? Ik kijk iedere dag tegen een lege stoel aan in mijn kamer, naar een lege plaats in mijn huis. Pasen. En al die graven in de wereld. En al die dodelijke ongelukken en die ongeneeslijke ziekte. Jezus koning. En verder in uw eigen geloofsleven. Hebt u misschien ook tijden gehad dat u vast mocht geloven dat Jezus uw koning was. Wat is er van overgebleven? U wordt aangevochten, bestreden. U kunt de zonde maar niet onderkrijgen. En soms dan lokt en trekt de wereld zo weer aan u. Er is een stem in je die zegt, dat is ook allemaal niets. Allemaal maar ingebeeld en het wordt nooit wat met u. Kijk, dat is uw aanvechting en uw strijd. Waar kunt u het aan zien? Dat Jezus koning is. Er staat gemeente in onze tekst. Hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. Dus er staat niet. Jezus moet als koning heersen. Nadat hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Nee. Totdat. Dat wil zeggen, hij is koning, terwijl die vijanden er nog steeds zijn. Hij is opgestaan uit de doden en hij is ten hemel gevaren. En hij mocht aan de rechterhand van God zitten. Hij kreeg dus van zijn vader de heerschappij overgedragen en toevertrouwd. Daarom is hij ook koning Jezus. En hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar zijn koninkrijk is niet van de wereld. Zijn koningschap is verborgen, zegt de Bijbel. Althans voor onze natuurlijke ogen. De schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt ergens, onze ogen zien nog niet dat hem al onder dingen onderworpen zijn. Je kunt het niet aflezen uit de berichten over het journaal. En het is niet met zoveel woorden te lezen, ook in de krant. Maar het geloof beleidt dan wel. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is een geloofsuitspraak. U weet, dat het geloof alleen is vergeleken met een verrekijker. Jongens en meisjes, je kunt met je blote oog iets niet zien, maar als je dan zo'n sterke kijker voor je ogen houdt, dan komen contouren van wat er in de verte aan de hand is voor je op een je netvlies te staan. Dat doet me eigenlijk het geloof. Het geloof ziet dat nog niet alle dingen aan Jezus onderworpen zijn, maar het beleid, we zien hem wel met eer en heerlijkheid gekroond. En dan gemeente, dan wordt het straks, want hij moet als koning heersen, totdat hij alles als een vijand onder zijn voeten zal hebben gelegd. Een citaat uit Psalm 110, we hebben dat gezongen en gelezen. Daar staat het letterlijk bijna net zo. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat Christus koning, totdat. Dat wil zeggen, gemeente, hij regeert in midden van zijn tegenstanders. Die weigeren om zich bij Jezus overwinning neer te leggen. En in de oorlog ook wel eens, hè. Dan is het beslist in de slag gevallen. Maar dan heb je nog groepen strijders her en der verspreid. Die weigeren zich bij de overwinning de laag neer te leggen. En die blijven opereren, stiekem, als guerrilla's. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk ook de situatie waarin ook wij vandaag verkeren. Jezus is wel koning, maar die heeft nog steeds vijanden. Ook al heeft hij in principe de dodelijke slag toegedeeld. En ze trekken als verwoestende, verdervende machten nog altijd over deze wereld. Machten van honger en van armoede, van haat en geweld. En denkt u ook niet te gering, gemeente, over de vijandschap in u en mijn hart. We willen van onszelf uit ook niet toegeven dat Jezus koning is. En van nature willen we zelf de dienst uitmaken, zelf baas zijn. Ook al verkeer je elke zondag onder het woord. Dat is onze zonde. Dat we van huis uit weer een wantrouwen. En dat je op eigen benen wilt staan. Dat je hem niet gehoorzaam bent. Dat je zijn geboden achterhaald beschouwt. We hebben het ontdekt, gemeente, in ons eigen leven. Dat ook wij van huis uit niet willen dat Jezus koning zijn zal. En hebben dat als schuld voor God ook beleden. Kijk, dan ga je met Paulus beleiden. Ik weet dat in mij, dat in mijn vlees geen goed woont. Het bedenken van mijn vlees, dat is vijandschap tegen God. En dan gaat je grote mond dicht. En dan wordt uw hart gebroken. En je kan alleen maar uitroepen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Maar tegelijk juicht Paulus. Ik dank God door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft de zonde, de vloek die op u lag, aan het kruis weggedragen. En hij is opgestaan. Dat is nou Pasen, gemeente. De beslissing is gevallen. Het is nooit meer ongedaan te maken. Alleen de definitieve doorbraak ervan zal straks op de jongste dag aan het licht treden. Ik las ergens een voorbeeld van de Churchill, de grote Engelse leider, die zei dat de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al beslist was toen Hitler in 1940, dus toen hij nog maar net bezig was, die durfde doorstoten naar Engeland. Hij liet Engeland als het ware buiten de strijd. Nou kijk, Churchill die kreeg achteraf volkomen gelijk. Nou, zo is het ook met de overwinning van Christus. Zoals Paulus dat hier zegt. Pas als hij terugkomt, zal de overwinning zichtbaar worden. Maar de beslissing is al gevallen op de grote paasmorgen, toen de steen van het graf van Jezus werd weggeduwd en hij glorievol uit het graf tevoorschijn kwam. En vanaf die dag is hij zegenvierend bezig om als koning zich te bewijzen in deze wereld. En strijdend en worstelend laat Jezus deze wereld en zijn koningschap meer en meer doorbreken. Totdat. Dat is nou de koers voor een kind van God. De koers van de geschiedenis. Totdat. En kijk, naar dat moment ziet de kerk ook uit. Straks komt die dag waarop de gevaarlijke vijanden onder Jezus' voeten zullen liggen. En voor feiten is dat voor het geloof nog een kwestie van geduld. Dat is een geweldige troost, gemeente. Als je het hele wereldgebeuren overziet. En als je je ongerust afvraagt, waar loopt het alles op uit? Dood, duivel en zonde lijken soms oppermachtig. Ze hebben altijd het hoogste woord. Maar vanmorgen leren we dat het in de geschiedenis steeds meer aangaat. Op de eindoverwinning van onze koning Jezus. Alle knie zal weldra belijden dat hij Heer is. Want hij moet als koning heersen. Tot het moment waarop hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En dan kan het een vraag zijn bij u, die ik ook nog wel eens meer in de gemeente ook hoor, dat je zegt, waarom wacht hij daar dan zo lang mee? Waarom laat hij al dat lijden en het onrecht zijn gang gaan? Bovendien zegt u, ik ben het eigenlijk zo moe om in zo'n wereld te leven. Ben de zonde vaak zo moe. Verlang bij soms bij tijden naar de vrede die ons is toegezegd. Weet u waarom Jezus wacht? Omdat hij nog zoveel mogelijk vijanden wil overwinnen. Misschien wel u. Of jou. Je buurman, je collega. Petrus, die antwoord op die spottende vraag of er nog wat van Jezus' wederkomst terechtkomt, jawel. Maar weet u, de Heer is geduldig over ons. Hij wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. We leven in het interim van Gods genade, gemeente. Een tussentijd tussen Pasen en wederkomst. Jezus regeert deze wereld met doorborende handen. Zijn koninkrijk is immers niet van deze wereld. Het is van deze wereld dat als er kwaad op elkaar zijn, we elkaar doodgooien en doodschieten. Onze Jezus Christus regeert met doorborende handen. Hij regeert niet met geweld, maar door zijn geest, door zijn genade. Weet u, hij is een kruiskoning. Dat wil zeggen, hij is een koning van liefde, een koning van genade en van geduld. Hij is de goede herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. En daarom moeten we nog even geduld hebben. Let u op dat woordje moet. Hij moet als koning heersen. Nee, we houden niet zo van dat woord moeten, hè? Als jouw moeder tegen jou zegt, doe mee, je moet even een boodschap doen, nou 10-1 dat jij protesteert. Wil je een boodschap voor mij doen? Dat klinkt anders. Dan zeggen al gauw er een mot niks. En toch komt u dat woord moeten vaak tegen in het Nieuwe Testament. Weet u wel, als hij die Samaritaanse vrouw bij de put ontmoet, dan staat er, hij moest door Samaria gaan. Dat was voor haar geen toeval. Maar het was zo geleid, gestuurd. En als de Heer Jezus zijn lijden en sterven aankondigt, dan zegt hij: de Zoon des Mensen moet veel lijden. Weer dat woordje moeten. Nee, dat betekent niet dat de Heer Jezus de dingen met tegenzin deed, omdat het zo nodig moest. Het heeft ook gewoon niet te maken met een soort noodlot. Het gaat hier, gemeente, om het moeten van God. En er zit de wil van God achter. Het is het moeten van Gods liefde en welbehagen. God wil het, dat in zijn liefde voor die vrouw, voor de wereld, en zijn vader wil dat hij zoveel mogelijk onderdanen werpt voor het koninkrijk. Daarom moet hij nu nog heersen, te midden van zijn vijanden, die zich steeds verzetten en hem het koningschap betwisten. Nou, gemeente, als u dat hoort, dan gaat u toch wat anders aankijken tegen de wereld om u heen. Want als Jezus ook jouw koning is geworden, door genade, en als hij je leven is gaan regeren, dan gunt u hem toch de totale overwinning. Nee, we zijn het hier nog niet. Zien het hier nog niet, zei ik. Maar Gods kinderen zien dat toch. Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Gods kerk heeft een koning die overwonnen heeft en straks overwinnen zal. En ja, dan moeten de soldaten nog wel even de loopgraven in. Maar ze vechten niet voor een verloren zaak. En juist in al uw strijd, in dit vaak moeilijke leven, is het tot uw bemoediging dat u nu weet, het is allemaal totdat. Ga naar de volkomen overwinning van koning Jezus, die nooit meer ongedaan te maken is. Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, met een lange omzwervingen door Vlaanderen, uiteindelijk toch gearresteerd. En de brandstapel wacht hem op de markt van de Vlaamse stad Valenciennes. Gemeente, je zult maar horen krijgen, hè? Over een paar dagen word je verbrand. Net 40 jaar, 1000 lieve vrouwen en stel nog jonge kinderen. Je zou toch van wanhoop tegen de muren opvliegen. Weet je wat Guido de Bray schreef? Hij schreef met grote letters op een stuk papier 2 Latijnse woorden. Habemus regem. Wij hebben een koning. Dat was voor hem de kracht van zijn leven. Er was alles mee gezegd. Hij wist zijn koning laat zijn onderdanen nooit in de steek. Ook niet als ze de brandstapel op moeten. Ook niet in dagen van ziekte. Ook niet in het uur van de dood. Het was wat reactie als een paus uitgekozen is en de rook, witte rook omhoog gaat, dan zeggen ze Habemus Papam, wij hebben een paus. Hij mocht zeggen, wij hebben een koning. Habemus Regem. Hij moet als koning heersen, zodat hij zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. Nou, gemeente, bent u nog een vijand? Of bent u een onderdaan van Christus geworden? We leven nog onder de genadeheerschappij van Jezus. Ken je hem nou door het geloof als je koning? Of heeft u zich vanmorgen leren kennen als een vijand van hem? En grijpt het woord van vanmorgen u aan? Dan begrijpt u beleid, Heer Jezus, bent u een koning? Wat een almacht. U blijkt me nog geen lust in mijn dood. Want ik ben in wezen ook een vijand van u. Maar nog strekt u in de hand, in de prediking, uw hand nog naar mij, vijand van u uit. Ik ben ook zo'n mens die niet wil dat Christus koning over mij is. Gemeente, bid om de doorwerking van uw Godsgeest in uw leven. Vuig voor deze koning en zijn woord. Dan wordt u van een onderdaan, van een vijand een onderdaan van koning Jezus. Die overwonnen heeft en overwinnen zal, ook de laatste vijand. Het ging al wat over vijanden, Jezus vijanden, uw vijanden als u door genade bij Jezus hoort. Als u een vriend van Jezus bent geworden, dan bent u een vijand van de wereld geworden, schrijft Johannes. En een van die vijanden, die wordt in onze tekst genoemd, dat is de dood. Een geduchte vijand voor iedere mens. Vijand is een dood, de dood is een vijand voor jonge mensen. Hij doorkruist de plannen. Hij haalt een streep door al je idealen en verlangens. De dood is ook een vijand van ouderen. Ook al weet je dat het leven niet eeuwig is. Die zit er niet aan vastgekleefd, de dood. Wat een vijand, tenminste zo wordt hij in de Bijbel getypeerd. Nou, voor een heleboel eigentijdse mensen is de dood iets wat bij het leven hoort. Velen houden het met de dood voor gezien. Er is niks meer daarna, zeggen de mensen dan. En vele mensen, dat werkt ook onder de kerkmensen door, die hebben geen idee meer wat de dood is. Wat erachter ligt. Dat sterven God ontmoeten betekent. En dat betekent in het oordeel komen. En als je toch om je heen kijkt in deze wereld, dan vraag je je af, telt de mensenleven nog? Mannen die voor de ogen van vrouwen en kinderen worden neergehaald. Zinloos geweld in Nederlandse familiedrama's. In onze tekst heet de dood een vijand. En hij wordt op onze rekening gezet. En ons sterven is, zegt de Bijbel, een soort afrekening. Loon dat de zonde aan de mensen uitbetaalt. De dood is een vijand. Dat was voor de Jezus ook, gemeente. Hij kroop rond in de hof van Gethsemane, bloed en tranen zwetend van doodsvrees. Och, lieve vader, zo bad hij driemaal, kan die beker aan mij voorbij gaan? De dood een vijand. Ja, maar zegt u, als je gelooft, hoef je toch niet meer bang te zijn voor de dood? Nee, u die gelooft niet, hoeft niet bang te zijn dat het misgaat. In nood en dood is hij ook uw verlosser en uw zaligmaker. Maar we moeten toch die donkere tunnel door, als mens helemaal alleen. Hij is en blijft, ook voor de gelovigen, tot de laatste snik en de laatste dag dat deze wereld bestaat, een vijand. De gemeente staat gelukkig wel wat bij. Het is de laatste vijand. Ja, zo lijkt het niet. Dan denk ik weer aan het begin van de preek. Wat zie je nu van? Elke dag sterven er mensen. En het lijkt wel of de dood zich van Pasen niets heeft aangetrokken. Maar ik onderstreep dat woordje laatste. Ja, wij zouden liever gezien hebben dat de dood zoiets als de vijand was die definitief verslagen was. En dan konden we allemaal net als Henoch en Elia zomaar naar de hemel gaan. Zonder dat we die donkere tunnel door moesten. Zou de mens veel ongerustheid en strijd en angst hebben bespaard. Maar die heeft het anders gedaan, gemeente. We blijven ook na Pasen. Tot het laatst van onze leven, tot het laatst van de dagen bepaald in deze bedeling. Met de gevolgen van Adams zonde. We moeten dus opletten. welke volgorde kwamen Gods vijanden in de wereld? Eerst had je de duivel. En toen de zonde. En door de zonde de dood. Dat zijn kort samengevat de drie vijanden. En in die volgorde heeft Jezus ook verslagen. Eerst heeft hij aan het kruis de duivel overwonnen. Dan heeft hij door zijn dood het handschrift van de zonde uitgewist. En op de pasmorgen ging de dood eraan. In die volgorde is er in principe door Jezus afgerekend met de vijanden. Ja, eerst leek dat niet zo te zijn. Want wie op Golgotha naar het middelste kruis keek, die zag daar een machteloze man met het hoofd buigen en de geest geven. Maar dat bleek schijn te zijn. Door de tunnel van de dood en graf ging Jezus door naar het eeuwige leven. En dat Christus, de Bijbel, dat Christus in die gang zijn gemeente heeft meegenomen. Wij die van Christus geworden zijn. Meegenomen die dood in zijn opstanding. Meegenomen in zijn heerlijkheid. Jezus leeft. En wij met hem. Nu zijn dood een doorgang tot het leven. Zo zingt Gods kerk. Gemeente, zingt u mee? Ja, dan moet u weten van Christus te zijn. Dat is noodzakelijk. Ziet u mijn hand? Die zit vast aan mijn lichaam. En die wordt gestuurd vanuit mijn hoofd. Nou, zo is het ook met de gelovige. Die staat niet los op zichzelf, los van alles. Maar die is door het geloof vastgemaakt aan Christus, hem ingelijfd. Ja, dan wordt u gestuurd door het hoofd. En het hoofd is Christus. Dan zijn we eigenlijk al ontkomen aan de dood. Zo mag u het zien. Wat is een hand los van het lichaam en het hoofd? Niets. Niets. Wat is een mens los van Christus? Zonder de inlijvingen in hem, zonder een nieuwe geboorte. Niets. Niets. Als u niet door het geloof van Christus bent. Ja, misschien heeft u een heleboel koude drukte. En veel godsdienstigheid. Maar zonder die geloofsverbondenheid. Ach, dan laat de dood u nooit helemaal los. En raakt u dat nou, gemeente? Leeft u nog steeds onverzoend met God? Nog steeds? En leeft u op goede voet met zijn grootste vijand? Wie doet dat nou? Dat betekent je dood voor eeuwig. En daarom wordt u tot bekering geroepen vanmorgen. Tot de vorst van Pasen. Mag Christus aanwijzen aan prijzen. Onze Heeren en Heiland. In wie een eeuwige definitieve ontkoming is aan de greep van de dood. God zegt vandaag, ik heb geen lust in je dood, maar daarin heb ik lust dat je bekeert en leeft. O gemeente, geeft u nou gewonnen aan zijn zoon. Werp u aan de voeten van deze koning. Beter gemeente nu aan zijn voeten, dan straks onder zijn voeten. Als je bij Christus komt met een hart vol vijandschap. Dan word je door de geest aangeraakt, herboren tot een nieuw mens. Werkelijk het nieuwe, onvergankelijke leven van Christus. Dat begint in je hart en gaat van daar uit verder naar buiten. Van centrum naar omtrek, vandaag naar de toekomst. En dat alleen maar aan het eind van de geschiedenis de dood voor eeuwig worden opgeruimd. Nou gemeente, is dat nou jouw toekomst? Weet u, de dood ontloopt niemand, geen van allen. Maar hoe en met wie bent u onderweg in dit leven? Want als zonder die machtige koning is, dan bent u genoeg, hebben u genoeg reden om te vrezen. Leven voor jezelf, gemeente, dat houdt ook in sterven voor jezelf. En de Bijbel onthult dat achter de tijdelijke dood de eeuwige dood ligt. Maar als u met koning Jezus hebt leren leven door het geloof, dan moet u niet, en ik zeg met de grootste schroom, niet al te bang zijn voor de dood. Want in principe kan hij u geen kwaad meer doen. En de dood is wel eens genoemd de kar die ons bij Jezus brengt. Hij brengt de zijne bij hem die onze leven is geworden. De laatste vijand. Ja, de dood had het lang vol. Tegen Jezus overmacht tot aan het einde van de geschiedenis van mens en wereld. Maar dan moet u er ook aan geloven. Straks wordt ook die vijand over Gods knie gelegd, zei professor van Ruler. Zoals iemand een lat op zijn knie legt en breekt, dan zal God hem voor eeuwig breken. Dat zal wel zijn, gemeente, als de dood inclusief alle vernietigingen en vernietigende sporen die hij trok door de wereld, door jouw leven, voorgoed zijn weggedaan. Voorbij zal het dan zijn met de wreedheid, met de ellende die de nacht van deze wereld al donkerder heeft gemaakt. God schreef iemand, die zal dan met een zakdoek van zijn eeuwige liefde alle tranen van onze ogen afwissen. Er zullen geen ziekenhuizen, geen verpleeghuizen meer zijn, geen begraafplaatsen, geen grafstenen zullen er meer te vinden zijn. Of het moest zijn, zei professor Verhuller, die ene steen waarop te lezen staat: hier ligt voor eeuwig de dood begraven. Want gemeente, Jezus moet als koning heersen, tot hij al de vijand aan zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan zal worden is dan de dood. Dan wordt het leven, leven tot in eeuwigheid. Lof zij u, Jezus Christus, door wie ons het heil geworden is. Leven de koning. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 21 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Hoe groot en schitterend is een eer door het heilen en bewezen, en de koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen. Psalm 21 en daarvan de versen 5 en 7. Dank u, de Heer, en bidden we voor en met elkaar. En we willen onze voorbeden bijzonder denken aan de heer G.B. Schuilenburg, die 30 april de leeftijd van 94 jaar mocht bereiken. Laat ons met elkaar bidden en danken. Heerlijke God, we danken u voor het woord dat ons vanmorgen werd toebetrouwd. Via die oude brief die Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe. Een woord, Heer, dat uw woord is. Een woord dat geeft vastheid en troost. Dat de situatie waarin we leven verheldert. De tijd waarin we als gemeente onderweg zijn. Hecht uw zegen, Heer, aan het verkondigde woord. Ook nu we naar huis mogen gaan. Wil met ons gaan en bij ons blijven. Heerlijke God, mag uw gemeente ook leven uit dit woord. En mag ons dat vervullen. Want Heer, we kunnen het allemaal zo goed weten. Maar leer ons er door genade ook uit te leven, door het geloof. Juist ook als erop aankomt. Als we ons midden in de gebrokenheid van dit leven bevinden. Als we wellicht aangevochten worden door alles wat om ons heen gebeurt. En we wel eens denken, Heere, wordt het ooit nog wat met uw koninkrijk? Hoe je in ons geloven met de Hebreeënbriefschrijver, we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. We zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar we willen geven, Heere, door het geloof, dat uw kerk het nochtans zeker mag weten. Zegen ook u dit deel van uw gemeente, allen die hier mogen werken in uw woord. Geef deze gemeente en alle ambtsdragers, alle die hier binnen en buiten dan mogen werken. Geef hen veel van uw Heilige Geest, dat ze ook dienstbaar mogen zijn tot opbouw van uw gemeente. Zegen het werk, dat woord dat verkondigd wordt. Het werk dat gedaan wordt. Getrouwe God, bouw uw gemeente ook in deze plaats onder jong en oud. En we kunnen zo verschillend zijn. Oud of jong. Vooruitstrevend of ouderwets. Georiënteerd zijn, maar we hebben samen één koning. Getrouwe God, wij komen naar u toe met alle zorgen die er kunnen zijn. Ook die mogen wij u brengen. U die het gezegd heeft, laat al u smeken en bidden, bekend worden bij God met dankzegging. En ze mogen ook in het midden van de gemeente, Heer, u danken dat broeder Schuilenburg de hoge leeftijd van 94 jaar heeft mogen bereiken. Beveel hem aan, Heere, bij u, dat u in de avond van het leven hem wil bestralen met het licht van uw genade en uitkomst wil geven. Doorzicht wil geven, toekomst wil geven. Bezoek hem met uw heil. Ach, Heere, blijf bij met uw genade hem nabij. Nu de avond nabij is. Hij door genade zich aan u mag toevertrouwen. Geef ook kracht en sterkte. De zorgen die er kunnen zijn bij het ouder worden. Draag hem door uw genade. En maak het waar, ik zal u dragen. Tot in de ouderdom toe. Heere, wij bidden u, vooral die het moeilijk hebben. Mensen die alleen staan, alleen geraakt zijn, alleen gelaten zijn. Heere, wilt u overal zijn in huizen en harten, waar mensen soms vastlopen met hun levensloop en levensgang. Leer ons steeds op u rusten en steunen. Rust mijn ziel, uw God is koning. Gedenk alle die weduwen zijn geworden of weduwnaar. Of die rouwen om het gemis van een kind van vader of moeder. Dat u zijn die met alle zieken thuis in het ziekenhuis. Die als een dreiging ervaren wat hem werd gezegd of bij hem werd geconstateerd. Dat kunnen we oplopen tegen de dood, die vijand. O, leer ons schuilen bij onze koning die ook deze vijand onder zijn voeten heeft gelegd. En hem straks voor eeuwig zal wegdoen uit uw schepping. Heer, wilt u zijn met uw werk in de wereld. Zending en evangelisatiewerk. Zegen al die in dienst staan en zijn uitgezonden. En op alle plaatsen een goed gerucht van koning Jezus proberen te verbreiden. Heer, wilt u ook uw kerk onder ons volk nog een plaats geven. Haar nog wijsheid geven om nog kerk te zijn bij alle vragen en zorgen. Dat hij naar beschrift en belijdenis een goed getuigenis van Christus geven. Heren, wij bidden u voor uw volk Israël. Met alles wat er in de afgelopen week gebeurd is, waar alleen maar doden te betreuren zijn. O Heere, wees uw volk nabij. En dat ze mogen weten dat u regeert en het ook in handen hebt, ook uitkomst wil geven. Bovenal dat het heil ook voor hen ligt. In de gekomen Messias Jezus Christus. O God, herdenk, de trouw aan uw volk betoont. En schenk haar uw zegen als land, volk en natie. Getrouwe God, wilt u met ons allen zijn. En geef dat we ook deze dag nog andermaal uw woord kunnen en mogen horen. En ook als we deze week, Heere God, de bevrijdingsdag herdenken, wilt u ons dan geven dat we leren wat het is om een bevrijd land te zijn, te leven. Maar laat die vrijheid niet tot een oorzaak van losbandigheid zijn. We danken u dat onze koning Willem-Alexander deze week mocht verjaren. Wilt u hem dragen en nabij zijn. Dat hij mag weten wat zijn moeder ook heeft beleden. Bij haar ambtsaanvaarding, mijn schild en de betrouwen bent u, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen. O, wij bidden u, verlaat hem. Met zijn gezin, nimmer meer. En dat ook in zijn hart, ook in het hart van ons land en volk, leven. Het uitzien naar u, het leven met u, door genade, dan alleen hebben we toekomst. Zegen al die ons regeren. Geef wijsheid alle die beslissingen moeten nemen, ook in de coronavirus. O God, laten we van u afhankelijk zijn. En laten we het leren dat wij het er niet onder krijgen. Samen ook niet. Maar dat we wachten op u. Op uw handelen, o God. Breng een keer. Breng ons tot de belijdenis. Dat we gezondigd hebben. Dat we u in alles nodig hebben. En leer ons zo u te eren. O God, leer ons zo uw sprake verstaan, ook in deze nood. Gedenk ons en zegen ons, om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 72 en daarvoor de 10e vers. Dan zal er zoveel gunst bewijzend gezegend hij het ontgeluk van deze koning prijzen. En wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 72. Na de zegen dus zingen we dus twee coupletten van het Wilhelmus. Bewaar het woord en draag met u en voor uw bewaar zal ook zijn in welke omstandigheden de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen. Zeggen.